Eerst even kort dit, voordat je Formule 1 Paddockpraat induikt. Alles rondom Max Verstappen, van het laatste nieuws tot exclusieve collecties, schaalmodellen en Grand Prix tickets. Eén platform, alles wat Max beweegt. Ontdek het nu op Verstappen.com.
Dat zou ook wel eens het begin van het einde van Max bij Red Bull kunnen zijn.
Het is gewoon gevaarlijk wat er gebeurt bij Red Bull ook.
Nou ja, McLaren zijn natuurlijk de geruchten over.
Ja. Nou ja, waarin leidt de weg van Max? Wat zijn de opties?
Formule 1 Paddockpraat. Met vandaag.
Hoe moet het verder met Max Verstappen bij Red Bull? Of moet het wel verder? En wat is er in hemelsnaam allemaal aan de hand achter de schermen bij Red Bull? En dan nog iets. Wat deed Christian Horner ineens weer in de paddock? Dat bespreken we met coureur Jeroen Blekemolen.
Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine. Sinds 1994 het racemagazine van Nederland. Is dit Formule 1 Paddock Praat.
Mijn naam is Frank Woesterburg. Aan tafel verslaggever, collega Gerard Bos en onze columnist en kenner bij uitstek Jeroen Blekemolen. Laten we even beginnen bij Red Bull en Max Verstappen. Wat is er in hemelsnaam aan de hand, Jeroen, bij Red Bull?
Nou ja, ze hebben natuurlijk die nieuwe vleugel ontwikkeld. Wat wel een mooie uitvinding is. Misschien een beetje gestolen, want we hadden die natuurlijk al eerder gezien bij Ferrari. Maar ze zeggen dat ze het zelf ook al bedacht hadden, dat kan. Maar even goed, als het vleugel niet goed dicht gaat en je hebt gewoon niet je volledige downforce, is dat wel echt link. Dat hebben we nu al twee keer gezien bij Max. In Oostenrijk en nu weer hier. Het was schijnbaar wel een ander probleem, maar hetzelfde effect. Dus dit is wel echt een probleem. Dat mag gewoon niet gebeuren.
Nee, maar als je het hebt over wat is er aan de hand bij Red Bull, dan ik doelde eigenlijk vooral op wat er na afloop gebeurde. Want ik heb Max wel vaker boos gezien of sarcastisch of teleurgesteld. Maar hij was nu... Eigenlijk alles, hè? Het was een beetje de overtreffende trap, vond ik.
Nou, er zijn ook twee dingen aan de hand bij Red Bull. A, ze speelden met zijn carrière bij Red Bull. En ze speelden misschien ook wel zelfs met zijn gezondheid. Want dat kun je ook wel stellen. Het is gewoon gevaarlijk wat er gebeurt bij Red Bull ook. Op de baan. Twee keer een harde klapper. En het loopt allemaal goed af. Maar ja, het kan ook een keer verkeerd aflopen. Hè? En met ernstige gevolgen. En dat hoor je toch ook een beetje in de reacties van Max zelf terug. Dat hij zelf ook begint over veiligheid. Nou, dus dat zegt misschien ook wat. En zoals ik zeg, ze spelen eigenlijk ook met zijn carrière. Ze spelen met vuur, want op deze manier dan kan het wel eens einde verhaal zijn met Max en Red Bull. Of vermoed ik zomaar.
Ja, wat vind jij Jeroen? Eens?
Ja, nee, absoluut. Kijk, dit is die fase waarin ze natuurlijk keuzes moeten gaan maken. Hè? Ja. Want het begint nu wel langzaam... De tijd begint niet echt te dringen voor Max, maar andere teams gaan ook de puzzel neerleggen. Dus met het rijders en hoe je alles gaat invullen. Dus het wordt nu wel tijd dat het goed gaat, want anders dan gaat het in ieder geval tussen Max en Red Bull fout.
Ja, ja, er zijn volgens mij een paar dingen aan de hand. Want na de race in Silverstone zei Max ook van ja, ik was het liefst met een nieuwe motor aan de race begonnen vanuit de pitlane. Maar het team wilde dat niet. We hebben Canada gehad. Hè? Daar was ook al een akkefietje tussen hem en het team. Dat hij een andere setup van de auto wilde. Ja. Maar hij zijn zin niet kreeg omdat het team dat wilde. Ja, mijn conclusie is dan, het bood het niet meer achter de schermen. Dus dat zou ook wel eens het begin van het einde van Max bij Red Bull kunnen zijn.
Zeker, nou, hij was gewoon echt boos. Ja. Hè? Je zag gewoon dat hij sowieso door die crash was hij boos. Hoe hij uit de auto stapte. Maar ook na de race was hij nog boos. Ja. En hij was dus voor de race eigenlijk ook al boos. Hè? Over die hele actie met ik wil eigenlijk uit de pit starten. Ja. Maar het team wil het niet. Dus, ja. Dus het team heeft die keuze gemaakt. En meestal was het zoals Max iets wilde. Dan kreeg je het. En dat doen ze nu dus blijkbaar niet.
Nee, en in Oostenrijk, dat was een week ervoor. Daar was ik toevallig. Toen was hij eigenlijk ook al boos. Hè? En toen verpakte hij het wel een beetje. Want toen zei hij, ja, ik ga na het seizoen ga ik lekker naar Tibet. En dan ga ik als een boeddhistische monnik lekker tot rust komen. Dus hij lachte toen een beetje weg. Deed hij nou niet meer. Maar ook toen ging er natuurlijk echt van alles mis.
Ja, ja, maar dat zegt toch ook wat over zijn zeg maar state of mind. Om het maar eens in goed Nederlands te zeggen. Toen kon hij het nog een beetje met een kwinkslag en ach. En ja. In Montreal was dat ook zo. Daar was ik bij dat hij zei van ja, nou ja, dan luisteren ze nu misschien voortaan wel. Hè? Ja. Maar zoals nu, jij kent hem ook goed genoeg. Jij volgt hem ook al 10 jaar. Dit is toch een andere Max Verstappen die we zagen. Toch qua reactie of niet? Dat het toch echt getergdheid.
Ja, er waren een paar dingen die me wel opvielen. Hij zei nu ook voor de camera's. Ik was zelf niet in Silverstone. Jullie ook niet. Collega Bas was daar. Ja. Hij zei van ja, ik heb wel een paar dagen nodig om dit te verwerken. Of bij te komen om dit een plekje te geven. Normaal is Max iemand die pakt zijn rugtasje op zondagavond. Die gaat het circuit af en die is het kwijt. Ja, nu dus niet. Dus er zijn wel dingen die hem hoog zitten.
Ja, ja, precies.
Ja, er speelt meer.
Dat is duidelijk. Aan de wand.
Ja. En ook, maar ik denk ook die vleugel, dat is ook wel echt een ding natuurlijk. Hè? Als je gewoon twee keer crasht, eigenlijk waar je niks aan kan doen. Het is, hij is zo goed met snelle bochten juist en met vertrouwen. Ja. Hij gaat eigenlijk nooit af, altijd op de limiet.
Ja, maar nu was het gebeurd in deze bocht. Maar stel dat het in een andere bocht op een ander circuit gebeurt. Ja. Met een minder brede ginbak of uitloopstrook of wat dan ook. En de muur staat dichterbij.
Ja.
Dan heb je een probleem.
Nou ja, we gaan naar Spa.
Ja, nee, daarom.
Denk aan Stavrolog Jos nog een keer in de muur. Ja. In 96 geloof ik. Dus,
het blijft Formule 1. Hè. Het is geen schaken op badminton. Ik bedoel, het is nog steeds levensgevaarlijk. We hebben natuurlijk Van het Hof gezien een paar jaar geleden. Het was een heel andere toedracht natuurlijk. Maar er vallen nog steeds doden af en toe met de autosport.
Ja, absoluut. Als je gewoon als een auto onvoorspelbaar is, dat je in één keer de downforce niet hebt, daar kan je niet meer rijden. Dat zit ook in je hoofd.
Ja.
Ik vind het nog knap dat je gewoon weer, als dat gebeurt, dat je dan weer instapt en dat je gewoon eigenlijk denkt, nou, ik ga er gewoon weer vol voor. Want als je bij een bocht niet zeker weet of die vleugel helemaal dicht zit, of de downforce geeft die je verwacht, dat kan gewoon niet.
Nee. Ja, dus dit werkt ook nog wel even door.
Ja, vertrouwen is alles voor een coureur. En Max is waarschijnlijk ook het beste qua vertrouwen in zijn materiaal van iedere coureur. Want hij stapt gewoon in en hij doet het gewoon, maakt nooit die fouten. Maar ja, ik weet het van mezelf. Als je niet helemaal zeker bent over je remmen bijvoorbeeld. Ja, dan ga je gewoon langzamer van rijden. Want dan, hoe hard moet ik trappen? Doet hij het wel of goed genoeg? Dat werkt gewoon niet.
Nee, na afloop zei een McKees, zei hij eigenlijk vorige week en heeft hij dit seizoen al vaker gezegd. Excuses aan Max. Maar op een gegeven moment houdt het op. Hè? Mijn gevoel is van hij is hard op weg naar de nooduitgang inmiddels. En we hebben het vaker gehad hè, van vorig jaar ook natuurlijk herhaaldelijk van waar ligt de toekomst van Max? Ik kan me nou niet meer voorstellen dat hij daadwerkelijk bij Red Bull blijft na dit seizoen.
Nee, we hebben dat natuurlijk vorig jaar ook veel besproken. Hè? En toen waren we er ook vrij zeker van dat het zo niet door kon. Uiteindelijk bleef hij wel. Alleen, zoals jij ook al eerder hebt gezegd, het zit wel een verschil in hè, met vorig seizoen. Want toen wist niemand hoe het ergens anders zou zijn. En nu kun je wel weten hoe het misschien ergens anders is bij andere teams. Ja, dat zal de keuze misschien wel makkelijker maken.
Ja.
Ik denk trouwens ook dat het niet eens een kwestie is van een keuze van Max op een gegeven moment om Red Bull te verlaten. Maar dat gewoon Red Bull eigenlijk hem de keuze laat maken doordat ze het gewoon niet voor elkaar hebben. En dan hoeft hij niet eens te kiezen tussen Red Bull of iets anders. Maar dan is het gewoon geen keuze meer. En is het gewoon ergens sowieso beter en gaat hij dus. Dan heeft Red Bull het eigenlijk over zichzelf afgeroepen, denk ik. Als
Max. Ik denk ook, want het ging afgelopen jaren, hebben we het ook wel vaak over gehad. Hè? Dan ging het over loyaliteit hè, van Max richting het team dat hem alles gegeven heeft. Nou, je kan het ook omdraaien. Hij heeft het team natuurlijk ook een hoop succes en titels gegeven.
Ja.
Alleen ik denk dat het gevoel wel aan het veranderen is. Als er niet meer naar je geluisterd wordt.
Ja.
En zeker, ik was in Oostenrijk en daar heb ik ook nog met wat mensen gesproken. Bij Red Bull zeggen ze nu ook van we willen eigenlijk dat die clausule uit het contract van Max, hè, dat hij, er zit een clausule in dat als hij in de zomerstop niet in de top 2 staat, dan kan hij aan het einde van het seizoen onder zijn contract uit, dat nog doorloopt tot en met 2028. Bij Red Bull zeggen ze van we willen die clausule eruit, want dat maakt het makkelijker voor ons om nieuwe mensen aan te trekken. Als die mensen weten dat Max aan boord zit, dat helpt gewoon. En er zijn natuurlijk de afgelopen periode veel mensen weggegaan. En ze spelen nu een beetje die kaart. Alleen die clausule, die zit er al jarenlang in. Dus en nu gaan ze ineens een beetje de publieke opinie bespelen of een beetje de druk opvoeren.
Ja.
Dan ben je denk ik bij het Verstappenkamp ook wel aan het verkeerde adres.
Nou, dat weet ik wel zeker. Want Max Verstappen, daar kun je van alles van zeggen, maar die is hartstikke loyaal. Hè? Loyaler dan menig een misschien wel doorheeft. En dat zag je ook vorig jaar. Want iedereen is al bijna weg. En hij is van de harde kern, zeg maar, zo'n beetje de enige nog die over is. Dus als hij ooit weggaat bij Red Bull, dan zal niemand kunnen zeggen dat hij niet loyaal is geweest aan dat team. Dus dan hij zal Red Bull niet te snel in de steek laten. Als hij weggaat, zal het eerder zijn omdat Red Bull hem in de steek heeft gelaten met de auto, denk ik.
Jeroen?
Ja, nou, ik zie het ook wel dat hij toch wel dat de kans steeds groter wordt dat hij weggaat. Maar het is altijd moeilijk in te schatten, want je weet het ook niet. Maar inderdaad, hij is mega loyaal geweest. Dat vind ik ook. Het is nou helemaal zo dat het zo werkt. Dat je en dan is het sneeuwbaleffect inderdaad dat het zo'n Max weggaat. Ja, dan gaan er ook andere mensen niet meer naartoe naar zo'n team. Want die denken ook, Red Bull is een beetje gebouwd om Max heen. En dan moet je niet vergeten, Vettel won ook 4 keer de wereldtitel. Maar dat is heel lang geleden. En er zaten heel veel andere mensen. Dus het team is wel een beetje uit elkaar aan het vallen dan. En als Max weggaat, dan valt het denk ik helemaal uit elkaar.
Ja, ken je Mieke Telkamp of niet?
Ja.
Die had een hit van waarheen? Leidt de weg.
Ja.
Nou ja, waarin leidt de weg van Max?
Nou ja.
Wat zijn de opties?
Nou ja, McLaren zijn natuurlijk de geruchten over. Ja. Zeg Brown die het ontkent, maar op een wel op een manier dat je weet dat het nog steeds wel kan gebeuren. Ja, Mercedes is ook nog steeds een optie, denk ik. En ik zou iets anders op dit moment niet zien, want Ferrari zie ik niet gebeuren natuurlijk. Dan moet Hamilton weggaan. Maar ja, die gaat nou net, is hij daar goed. De race was niet top, sprintrace eigenlijk wel, pole position en zo. Dus, maar die gaat net weer lekker. Dus Ferrari zit een beetje op slot.
Ja.
Maar dan zei Mercedes en McLaren is natuurlijk, dat zijn de opties.
Ja, mijn gevoel is nog steeds Mercedes. Het zou natuurlijk een gedroomde line-up zijn met Antonelli en Max. Het zijn ook vier handen op één buik. Russell heeft gezegd dat hij inderdaad zeker is volgend jaar. Maar goed, ook zijn contract zal natuurlijk ook, daar zullen ook clausules in zitten.
Ja, en die comments na de race vond ik zo mooi van Russell. Dat zijn motor niet liep. Ook, hij zei, ik had te weinig vermogen. Dus dat zei hij ook nog even na de wedstrijd.
Ja, ja.
Hij zei Toto van, vandaag was het gewoon goed, vriend.
Ja.
Dus loop niet te zeuren. En dat is best wel hard. Dus ja, je ziet wel, die relatie is niet meer zo goed.
Nee, maar, en bovendien, dat is toch gewoon, dat heeft ook niks met oranje bril. Of je nou Formule 1 verslaggever bent of wat dan ook. Iedereen met gezond verstand kan toch zien dat als je Max Verstappen in je team kan hebben bij Mercedes of George Russell, ja, dan kies toch 100 van de 100 mensen kiezen dan toch voor Max Verstappen. Dat is geen hogere wiskunde.
Ja, dus, en dan is het contract maar een contract uiteindelijk. Ja. Hè? En ik denk ook dat wat nog meespeelt is dat, hebben we het ook wel vaker over gehad, maar dat Max natuurlijk ook een geweldige ambassadeur voor het merk, hè, Mercedes-Benz, zou zijn. En ook al die hoge heren van Mercedes, die hebben natuurlijk ook gezien toen Max laatst de 24 uur reed op de Nürburgring. Wat voor impact dat heeft. En ik weet niet of er meteen een piek in de verkoopcijfers is geweest van de Mercedes wereldwijd. Maar ik bedoel, hij brengt wel wat teweeg dan. Hè? En dat zal Russell nooit doen.
Nee, dus het financiële plaatje is er ook. Vanuit Mercedes is het geen enkel probleem om hem een mega salaris te bieden. Een contract zolang als hij wil. En het zal echt geen 10-jarig contract zijn natuurlijk. Maar een 3-jarig contract voor of 4 voor weet ik dat voor een bedrag. Dat doet Mercedes echt wel.
Ja, en je kan het geld uit meerdere potjes halen. Ik bedoel, je hebt een teambudget voor coureurs. Maar je kan het ook als merkambassadeur. Dan heb je weer een ander potje. In ieder geval financieel zullen ze er wel uitkomen, neem ik aan.
Ja, dus ik denk dat de deal bij Mercedes nog beter is financieel gezien dan bij McLaren. Maar ik denk ook dat je beter bij Mercedes kan zitten dan bij McLaren.
Ja, dat denk ik ook. En zeker ook gezien de verhoudingen die er al jarenlang zijn met Toto Wolff en de Verstappens. Ze draaien nu al zo lang om elkaar heen. Op een gegeven moment moet je elkaar beetpakken, denk ik.
Ja, en wat dacht je van dingen na de Formule 1? Hey, ik bedoel, McLaren is een raceteam. Mercedes is een fabrieksteam, is een merk. Daar kun je dus ook afspraken over maken voor GT3, voor een eigen team. En hoe dat dan verder gaat in de toekomst. En noem het allemaal maar op. Dat zal ook altijd meespelen. Dus de sterren staan nog steeds zo. Dat ze staan nog niet op één lijn. Maar in principe staat het er wel in geschreven dat het toch Mercedes zou moeten worden ooit.
Maar we zijn het er wel over eens dat Max en Red Bull, dat na dit jaar afgelopen is. Dat de lucht uit de band is.
We weten allemaal wel hoe de Verstappers zijn.
Ja.
Dat is gewoon, als je het op een gegeven moment gehad hebt, dan heb je het ook gehad.
Ja.
En als je een paar keer iets gezegd hebt en het verandert niet, gebeurt niet. Dan is het ook klaar. En ik denk wel dat we op dat punt gekomen zijn nu.
Ja,
hij moet ook potentie zien bij Red Bull. En als dat er niet is, dan hij wil in de beste auto. En als die niet een Red Bull kleur heeft, dan maar een andere kleur.
Ja, je weet nu waar je de komende jaren het beste kan zitten.
Ja, dat is het verschil. Dat is het verschil met vorig jaar. Toen wist je dat nog niet.
Ja. Oké, dat brengt ons bij de top en flop van Tom Coronel.
Ja jongens, de top en de flop van Tom. Mamma mia, wat een race. Het was wel heel moeilijk kiezen deze keer. Maar de topper is natuurlijk dat Ferrari in ieder geval veel punten heeft afgesnoept van Mercedes. En ook met Charles Leclerc en met Hamilton in ieder geval het kampioenschap nog net eventjes interessant houdt. Want ja jongens, Antonelli was de snelste, maar heeft helemaal niets. Geen punten. En daarom wordt het steeds interessanter. Russell, die begint de kansje te ruiken. Niet omdat hij de snelheid heeft, maar omdat hij misschien even het geluk aan zijn kant heeft. Zal hij zeggen, ja maar Antonelli heeft bij mij ook geluk gehad. Maar ik zie dat toch een klein beetje anders. Want Antonelli is by far de allersnelste op de baan momenteel. Maar die heeft weer hele waardevolle punten laten liggen. Ja, de flop. De flop vond ik toch echt wel de laatste ronde, jongens. Weet je, iedereen op het puntje van de stoel. Iedereen werd hitsig gemaakt. En opgehitst, hè, zo zeggen we dat dan. En uiteindelijk één grote no-show. Want dit had gewoon zo'n mooie shootout kunnen worden. Met Russell die nog op zijn oude banden reed. Iedereen die verse rode banden had. En dus die ene ronde shootout, jongens. Wij hadden echt divebombs gezien. Op en top. Maar het werd helemaal niks. Doordat ze gewoon keurig netjes het reglement hebben aangehouden. Louis, de wedstrijdleiding, een oude wedstrijdleider, ook bij ons in het wereldkampioenschap Tourwagens. Ja, vriendje, volgens mij moet je af en toe eventjes een klein beetje zo doen. Want de show is ook belangrijk. Dus dat was voor mij de flop.
Nou Jeroen, eens met Tom over de safety car?
Ja, nee, ik had hem ook al... kijk, Gerard, ja. We hadden het gisteren al over. Maar ja. Nee, absoluut. Dit zijn, er zijn sowieso te veel regels. Kijk, in principe kunnen FIA doen wat ze willen. Ja, met op dit soort momenten. Dat hebben we ook al in 21 gezien. Je kan eigenlijk kunnen ze altijd hun eigen regels bepalen. Ze hebben daarin wel de macht. Maar dit kan eigenlijk gewoon niet. Nee. Je belooft alle kijkers op op nog één ronde minimaal. Ja. Daar had ik het ook met Gerard over. Dat had volgens mij ook wel twee ronden hadden het kunnen zijn.
Ja. Ja.
En dan ga je heel laat beslissen. Oh, we gaan nog even die achterblijvers ertussen uithalen. Lap cars. Ja, dat duurt dan te lang. En dus hadden ze een way out. En dan zeg je nog even... het was een foutje in het systeem. Hoe lang rijden we al Formule 1? Hoe lang hebben we al systemen die alles moeten regelen? Nou, dat kan gewoon.
Het is gewoon een menselijke fout volgens mij. Een rekenfout of zo. Dat ze ronden tekort kwamen of...
Ja, iemand heeft... Dat kan, ja. Iemand heeft niet op zitten letten en het knopje verkeerd ingedrukt.
Heimwee naar Michael Masi, denk ik.
Ja. Ja, of naar Claire Dubbelman.
Ja. Nou, die heeft het natuurlijk bij ons ook wel eens goed uitgelegd hoe dat allemaal werkt. En het is ook niet makkelijk, de job die ze hebben. Maar het is ook niet makkelijk om een Formule 1 race te winnen. En het is ook niet makkelijk om engineer te zijn.
Er kijken tientallen miljoenen mensen naar een Formule 1 race. En dan zit je de hele race te kijken. En dan vlak voor het einde zeggen ze, jongens, we stoppen ermee.
Ja. En het was zo'n mooie wedstrijd. Ja. En dan, weet je, dit was echt maar...
Zeker met één laatste rondje nog, waarin alles kan.
Ja, en dan met het verschil met Russell daar vooraan op oude banden. En dan... Ja, dat moest gewoon gebeuren. En dan had je een laatste ronde gehad die fantastisch was. Ja. En we deden in Australië nog een herstart voor één ronde volgens mij. Ze hadden hem ook nog code rood kunnen doen.
Ja.
En opnieuw kunnen starten. Hadden ze ook nog kunnen doen.
Ja, precies.
Dus er waren allerlei opties om het in ieder geval qua show mooi te maken. Maar het is niet alleen maar show. Het moet ook eerlijk gaan. Maar dit was naar mijn mening gewoon onzin.
Maar communiceren is dan ook weer belangrijk. Want je hebt het gevoel dat het veel eerder los kon gaan. Die wedstrijd alweer met de hervatting. Dat doen ze dan niet. En dan is de loze reactie. Ja, maar misschien was er wel iets wat wij niet weten. Dat kan. Maar vertel dan waarom het zo lang duurt. En wees open. En menselijke fouten zo klopt hoor. Ik bedoel, de teams hebben dat ook. Als je het boutje verkeerd vastdraait. Alleen... Het is het hoogste niveau van het hoogste niveau. Ook op dat vlak, ook qua wedstrijdleiding. Dus dat mag gewoon niet gebeuren. Nee, het is gewoon amateurisme.
Softwarefout is natuurlijk, dat is gewoon een cool argument. Daar heb ik helemaal niks van.
Ja, er zal wel iemand een fout hebben gemaakt.
Ja.
Moet je die dan voor de bus gooien?
Je hoeft zijn naam en foto niet te delen. Maar je kan wel zeggen, er is een fout gemaakt.
Ja. En als een coureur een fout maakt, dan is dat in beeld, zeg maar. Als een monteur de band er niet op zet, dan is dat in beeld bij de pitstop. Of, als je een fout maakt, maak je een fout. En de straf daarvoor is soms van, schouderklopje, we gaan door. Of de straf is ervoor van
Michael Masi maakt ook een fout.
Die was weg. Ja, dat kan natuurlijk ook gebeuren.
Ja, precies. Hey, even heel kort nog over de race, want dat was natuurlijk zondag al. Wat vonden we eigenlijk van de race? Want energiebeheer was wel weer de dominante factor, hè?
Ja, ik vond dat wel weer een beetje...
Jammer.
Ja, een beetje jammer. Ik wou eigenlijk zeggen tenen krommend.
Ja.
Kijk, je kreeg echt weer, zoals ze dat tegenwoordig in Nederland allemaal noemen, yo-yo racen.
Ja.
Ik heb er nog niet echt een goed woord voor bedacht, maar het is wel zo. Het gaat heen en weer. Met die sprintrace ook moesten ze echt allemaal even wennen aan waar ga ik opladen, waar ga ik het gebruiken. Dus dan ging het echt heel het heen en weer. En dan op een gegeven moment settelt zich wel een beetje, maar... Het is natuurlijk jammer dat je dat Maccas, Beckets, dat soort bochten kops, dat je daar ook na moet denken over energie opladen.
Ja.
En dan gaan we naar Spa.
Ja.
Dus daar maak ik me best wel zorgen om. Tenminste, zorgen om. Ze gaan daar gewoon racen en het zal een mooie race worden. Maar Eau Rouge, Radiol, Blanchimont, Puhol, al die bochten, daar moet je gaan opladen.
Ja.
Loading stations zoals Alonso.
Eigenlijk kan je zeggen dat die iconische bocht in de Formule 1, dat die niet meer... passen bij deze auto's.
Nee, precies. De uitdaging die je daar had, die heb je niet meer. Want je kan beter daar wat langzamer gaan. Je verliest relatief weinig tijd.
Ja.
Maar dan heb je op het rechte stuk meer vermogen.
Ja.
Ja, op het rechte stuk meer vermogen, dat is vol gas. Dat kan iedereen.
Ja,
en er zijn zelfs circuits, hè, die zijn aangepast aan de auto's van de afgelopen generaties. Hè. Dus dat, bijvoorbeeld een snelle bocht erbij, omdat het dan zo lekker doorrijdt. Ja, dat is nu dus een probleem. Want dat is dus nu eigenlijk een bocht waar je dan... Dan moet opladen.
Barcelona hebben ze dat chicaantje eruit gehad, bijvoorbeeld.
In Melbourne, Australië. Dus dus eigenlijk zijn die circuits, dat past niet. Dus mismatch sommigen dan. Hè? Niet allemaal, maar sommigen wel. En Eau Rouge is daar zeker één van. Ja. Silverstone, Spa is daar zeker één van. En Silverstone was dat ook, mismatch.
Ja, precies. Nou, de race eindigde in ieder geval achter de safety car. En de eerste die achter de safety car over de finish kwam, dat was Charles Leclerc. Ja. Voor het eerst sinds Austin 2024 won hij weer eens een race. Wat doet dat met hem, denk je, Jeroen? Want hij heeft natuurlijk een hele moeilijke periode achter de rug. Hij werd compleet overvleugeld ineens door Lewis Hamilton. Zat er niet lekker in. En ineens valt het weer de goede kant op.
Ik ben benieuwd, want die sprintrace werd hij nog steeds wel echt verslagen door Hamilton. Ja. Dat ging hij eigenlijk helemaal niet. Zo moeilijk is het dus ook, want de ene week gaat het net wat beter dan de andere week. Maar hij zat in een dip, een flinke dip. En het doet hem wel goed. Hij zei dat hij iets gevonden heeft in de auto. Dat praatte hij later weer een beetje naar beneden. Van het is ook niet zo dat ik nu in één keer die schatkist gevonden heb waar alles in zit. Maar ik denk wel dat hij nu weer wat vertrouwen heeft. En hij heeft hem ook echt verdiend gewonnen. Waar het niet dat natuurlijk Antonelli had hem waarschijnlijk kunnen winnen. Maar even goed, hij heeft super gereden. Gewoon echt alles
foutloos,
goed. Foutloos.
Ja.
Hoe belangrijk is dit? Misschien heb jij het ook wel eens gehad dat je voor je gevoel in een vormcrisis zat. En dat je dan ineens een meevaller hebt, weer een podium pakt of een overwinning. En dat je dan, ben je dan ineens weer, voor je gevoel?
Ja dat is een mega opsteker mentaal.
Ja.
Je weet soms niet waarom het niet echt gaat.
Ja.
Want je probeert, Hamilton was sneller, dan ga je proberen hetzelfde te doen, maar het lukt niet.
Ja.
Dus je moet het toch op je eigen kracht zien te vinden weer. En je eigen snelheid, je eigen manier van werken.
Ja, je twijfelt aan alles op een gegeven moment, denk ik.
Ja, je gaat zelfs aan de hospitality twijfelen, bij wijze van spreken. Ja, je weet het gewoon echt niet meer. Ja. Wat heb ik wat verkeerds gegeten? Nee, je weet het gewoon niet meer. Op een gegeven moment, als je wat kopieert van een ander en het lukt niet, en dan ga je wat anders proberen. Niks lukt dan.
Ja.
En het ging ook echt niet bij hem een tijdje. Maar ja, hij is wel weer aardig terug.
Ja, het was een lekker weekend wat dat betreft voor Ferrari, moet ik zeggen.
Ja, ik zat nog heel even te denken, maar goed, het was voor de safety car. Zullen ze die auto's wisselen? Want het was een 1-2'tje Ferrari op een gegeven moment. Hamilton, die is aardig aan het inlopen in de WK-stand.
Ja, dat hadden ze niet gedaan. Dan kan je Leclerc helemaal...
Maar dat ging even door mijn hoofd.
Ja, dat kun je niet maken.
Zullen we hem gewoon op nummer 1 zetten, Hamilton? En we gaan ervoor.
Maar als Jeroen Blekemolen in zo'n geval dan even Charles Leclerc is, dan zeg je
het. Nee, never, nooit niet. Radio eruit.
Ik hoor jullie niet.
Nee, maar als teambaas... Ik zat even op de stoel van teambaas toen ik zat te kijken naar de wedstrijd. Toen dacht ik... Ja,
ik dacht wel van... In de veronderstelling dat de safety car er nog één ronde gereden zou worden. Van, ik dacht, dat wordt een 1-2 voor Ferrari. Toen dacht ik, van zou die achtste van Hamilton echt toch nog een keer komen?
Ja, had ook gekund. Want zo'n safety car herstart is best wel moeilijk tegenwoordig. Ja. Met die energie ook.
Ja.
Want je had daar ook, je gaat van start, je mag niet inhalen voor de lijn. Dan heb je het eerste stuk met wat langzame bochten. Maar dan begint het spel. Zodat je weer naar de oude pitlane gaat. Nou, vanaf daar heb je 3-4 plekken waar je makkelijk kan inhalen. Als je de energie hebt en de ander niet.
Ja,
dan haal je in en het volgende stuk heeft die ander het weer. Dus dat had echt interessant geweest om te zien. Wat er dan, wie is de slimste?
Ja.
Uiteindelijk moet je naar het laatste stukje. Moet je nog energie hebben om er voorbij te gaan.
Ja. Maar Hamilton, wereldtitel nummer 8. Gaat het nog gebeuren?
Ja, ik denk niet dat hij constant genoeg is.
Nee.
En de Mercedes is gewoon beter. Als je er heel kijkt qua snelheid, dan moet Antonelli eigenlijk gewoon... Want die is gewoon iedere training...
Beter,
iedere...
sneller, krachtiger, maar niet betrouwbaarder.
Ja. Nee, maar...
Die Mercedes motor stopt nog wel eens.
Dat klopt, maar op het geheel zou hij toch moeten redden, denk ik.
Ja, maar het wordt nu wel, dat zeiden we vorige week ook, het wordt nu toch wel verdacht vaak. Dat vond ik toen al. En nu is er weer een probleem bijgekomen.
Ja, maar dit is wel weer een ander probleem.
Ja, maar dat is toch eigenlijk juist...
We hebben het over Antonelli, voor de zekerheid.
Ja, nee, maar over de betrouwbaarheid van Mercedes. Ik bedoel, dat is toch juist het probleem, dat het weer een ander probleem. Want als het iedere keer hetzelfde was, dan kun je het misschien makkelijker oplossen. Maar iedere keer is er weer wat nieuws.
Het kan ook een beetje pech zijn. Want dit hebben ze nog niet eerder gehad. Mm. En het zal best wel curbs zijn geweest, curbstones.
Ja, het was de binnenkant van de wiel of zo.
Ja.
Van,
Ja, dus je rijdt daar hard over de curbs heen natuurlijk. Met enorme krachten. Is ook echt een extreem circuit dit. Wat dat betreft.
Ja.
Dus het kan ook net een beetje tegenzitten.
Ah, oké. Ja.
Dus ik zie nog steeds wel dat Antonelli gewoon... Ja, die gaat gewoon heel veel wedstrijden winnen nog. Deze had hij ook gewoon gewonnen. Want ik vond hem zo slim ook in die sprintrace. Dan zit hij gewoon te kijken.
Ja.
Een rondje of drie. En dan heeft hij het bedacht. En dan rijdt hij er zo omheen. Met energie natuurlijk. Dus hij is heel slim ook met hoe hij het gebruikt. Hoe hij oplaat, hoe hij het gebruikt.
Ja, ja die auto van hem die reed op het laatst voor een meter meer. Hè? Toch wilde hij niet opgeven. En dat bleef maar van, geef me nog de kans. Ik rijd nog een rondje. Mm. Uiteindelijk werd hij ook wel afgevlakt. Hè? Tijdstraf, ik geloof dat hij als 14 of 16
werd hij.
Ja, die 5 seconden hè, voor die track limit.
Maar het moet wel ongelooflijk frustrerend voor hem zijn geweest. Want het was weer een zekere overwinning. En Russell, zijn teamgenoot, met heel veel geluk, die wordt tweede.
Ja, dat doet pijn. Maar ja,
weer 18 punten weg.
Je moet ook, natuurlijk doet het pijn, maar volgens mij is je best wel goed in relativeren. En het hoort ook gewoon bij autosport. Ja, soms heb je gewoon pech.
Ja.
En Russell heeft natuurlijk ook pech gehad al. Hij heeft nu wel echt meer pech gehad dan Antonelli, denk ik. En is gewoon beter geweest.
Ja, en daarom blij dat Russell weer wat pech gaat krijgen. Hè?
Het is wel leuk. Want het blijft wel spannend natuurlijk.
Ja, het is nu 25 punten volgens mij het kampioenschap tussen hun.
Ja, dus het is weer een race eigenlijk. Ja. Qua punten. Dus dan komen we weer in een spannende fase.
Ja,
precies. En Russell had natuurlijk zelf pech in Canada toen. Dus eerder dit seizoen had hij ook, zo krijgt iedereen een beetje met pech en geluk waarschijnlijk wel weer ongeveer evenveel.
Er was wel iets nieuws bij Russell, want hij heeft natuurlijk de afgelopen weken best veel geklaagd. Hè, want het lag aan de motor, het lag aan het circuit, het lag aan pech. En nu had hij voor het eerst op de persconferentie had hij wel gezegd dat hij met zichzelf aan de slag moest, omdat Antonelli gewoon sneller is. Dan dacht ik, het kwartje is gevallen.
Ja. Maar dat legt ook alweer meteen het probleem neer. Dat hij gewoon weet dat hij te langzaam is.
Ja.
En ga dat maar omdraaien. En dat hadden we het net eigenlijk over. Hoe ga je dat, als je teamgenoot sneller is, wat ga je doen? Hoe ga je dat beter krijgen?
Ja, het kan ook een beetje uitgelegd worden van, ik werp de handdoek. Ik ben niet snel genoeg. Goed signaal richting Mercedes. He, van, de ander is sneller. Je zegt het niet zo gauw.
Nee, dus hij eruit en Verstappen erin. Dat is dan meteen een...
ik vond het wel bijzonder dat hij dat zei. Wel zelf kritisch. Ja. Maar ik denk,
je kunt het dan wat dat betreft ook nooit goed doen. Hè? Want als je een beetje zelfkritisch bent, dan kan je dat ook weer zien als zwakte. Maar als je zegt van, ik ben gewoon de snelste. Dan zegt iedereen van, is hij blind of zo? Dat ziet toch iedereen? Dus ik bedoel, hij kan het dan ook nooit.
Klopt. En ik moet zeggen, bij Russen zoek ik ook altijd wel naar het haakje dat het...
Ja, precies.
het verkeerde haakje.
En velen met jou.
Moet wel lachen, want... Lennon Norris is op Silverstone ontzettend populair. Ja. Hè? Heeft zijn eigen tribune, dat zag je ook. Hè? En al die kleuren.
Jeetje.
En Russell die zei van dat hij hoopte dat hij op een dag ook de eigen George Russell tribune zou krijgen.
Zeker.
Toen dacht ik nog, als hij dat wil, dan moet hij hem zelf bouwen met Lego steentjes of zo.
Ja precies.
Dat lijkt me de enige mogelijkheid.
Hij is niet populair in Engeland. Hè? Je hebt er nog een verhaal over gemaakt.
Understatement inderdaad.
Ja.
Maar dat komt ook dan als je dan mensen spreekt. Zoals bijvoorbeeld Engelse journalisten. Hè, die hem van vroeger al kennen. Ja, het heeft ook met zijn doen en laten te maken. Gewoon de uitstraling die hij heeft. En dat vinden ze ook in Engeland niet allemaal even fantastisch. En dan heb je dus ook nog concurrentie in de populariteitsstrijd. Zeg maar, van Hamilton die 7-voudig wereldkampioen is. En Lando Norris. Die charisma heeft en ook wereldkampioen is. En als je wint, heb je vrienden. Mensen willen bij winnaars horen. Dus ja, qua palmares moet hij het ook nog afleggen tegen die andere Engelse grootmachten. En qua persoonlijkheid en charisma dus ook. Ja, en dan gaat het lang duren voordat je ooit de tribune... En dat is wel pijnlijk, want je zult toch George Russell zijn... en daar die felgele mensenmassa met allemaal die Lando Norris kleuren. Joh, dat je denkt van, ik ben er ook nog. Ja.
Ja, ik denk ook als hij wereldkampioen wordt, dan krijgt hij nog zijn eigen tribune niet.
Nee, dat denk ik ook niet.
Hij heeft gewoon geen gunfactor. En eigenlijk doet hij niks verkeerd. Want hij doet heel netjes zijn interviews. En hij zegt nu ook, ik ben zelf te langzaam. Hij is altijd best wel reëel, vind ik.
Ja.
Alleen hoe het eruit komt, met het nette Engels. En
ja, dat is het.
Je gunt het daardoor. Of heel veel mensen gunnen het hem daardoor gewoon niet.
Nee,
maar hij doet eigenlijk niks verkeerd.
Nee, maar ook dakfietsjes met Max Verstappen en zo. Weet je,
dat is waar.
Dat speelt zelfs de Engelsen vinden dat niet allemaal
even leuk. Te ver, of dus, te ver, toen was hij wel erg aan het zeuren.
Het is gewoon wat je in het voetbal ook wel eens hebt met hele goede voetballers... die dan toch een heel naar trekje hebben. Dat je denkt, dat heb je niet nodig, weet je wel. Doe gewoon je ding en dan kom je misschien wel veel verder. Maar goed, Russell is hoe die is.
Ja.
En dat zal niet snel veranderen.
Nee. Ik moest er wel om lachen toen hij dat zei over die eigen tribune. Eerlijk gezegd ook een beetje, hoe zeg je dat?
Leedvermaak.
Leedvermaak, dat is juist
het woord. Plaatsvervangende schaamte wel.
Nee, zelfs. Leedvermaak. Maar goed, over lachen gesproken. We hebben de coureurs ook nog even gezien in Lego-autootjes, de Drivers Parade. Alonso won notabene, eindelijk succes voor Alonso. Weliswaar in een Lego-auto, maar toch.
Ja, die dacht, dit is mijn kans.
Ja, hij klopte onder andere Mohammed Ben Sulayem, want die dacht, ik ga ook meerijden. Jeroen, wat vond je ervan, een Drivers Parade en Lego-auto's?
Nou, ik moet zeggen, als je dan zit te kijken, is het wel hilarisch of zo op bepaalde manieren. Dan zie je al die gasten, ze liggen allemaal wel dubbel. Het is natuurlijk, het is hetzelfde als dat we met z'n allen nu een huurkaart pakken en met alle coureurs. En dan heb je ook een chaos. Maar ja, het is ik weet het ook niet. Maxi sprak zich erover uit. Daar was ik het ook wel mee eens. We zijn geen clowns en geen kinderen. Weet je, we moeten het probleem wel serieus blijven nemen. Dat Ben Sulayem daaraan meedeed, vond ik een beetje gek. Want
dat zegt ook wel wat over de man, denk ik.
Hè? Ja, maar dat is, ik bedoel,
dat past niet.
Het is een rijdersparade.
Ja.
En dan gaat de baas van de VIA, die gaat meedoen. En die rijdt nog de grindbak in ook.
Ja.
VIA Road Safety, zeg ik er even bij. Dat moet ik op mijn helm plakken van de VIA als ik Le Mans rijd.
Oh, ja.
Weet je, dus de VIA doet niet alleen Formule 1, die doet ook dat soort dingen. Dus ik vind het gebaar wat hij daar uitstraalt.
Ik denk dat zijn ego hem enigszins in de weg zat.
Ja, dat denk ik ook inderdaad. Ja,
ik vond het ook wel grappig, want Max zei inderdaad, we zijn geen clowns. Lewis Hamilton zei van, het is te gevaarlijk, wat natuurlijk onzin is, want het is niet gevaarlijk. Ja. Maar wat erachter zit is natuurlijk, dat is natuurlijk een commerciële achtergrond. Want Lego krijgt een gratis reclamespot met alle coureurs en die coureurs krijgen er natuurlijk niks extra's voor. Dus dat zal de reden zijn geweest dat ze er niet zo happig op waren, lijkt mij.
Ja, ja. En slim van Lego, want we hebben het er ook weer over. Dus ja, het is weer free publicity voor zo'n merk. Dat doen ze dan wel weer slim. Iedereen heeft het erover, ja.
Ja, misschien wel. Ja, ze eindigden wel allemaal in het zand of in het schint.
Ja, nou ja, daar kunnen die steentjes dus ook tegen. Dus je kunt ook met Lego in het zand spelen, is dan de boodschap.
Ja.
Dus, en verder worden we niet betaald hiervoor, zeggen we er even bij. Hè?
Dan gaan we nu even door naar het meest gelezen bericht op Formule1.nl. Nou, de meest gelezen berichten gingen allemaal over Max, hebben we al besproken. Een bericht wat ook heel goed scoorde, is dat van Christian Horner, die zijn rentree maakte in de paddock. Een jaar geleden moest hij het veld ruimen bij Red Bull, ook omdat het ook toen al van alles speelde. Nu kwam hij weer binnen wandelen.
Ja, en dat was na de Britse Grand Prix.
Ja, dus dat was precies een jaar geleden.
Ja, daarom. Ja, ja, ja.
Nu kwam hij weer binnen wandelen. Hij wordt natuurlijk gelinkt aan de nodige teams, Alpine, BYD. Hmm. Goed voor de sport als hij terugkomt, Jeroen?
Ja, het is wel een figuur, zeg maar. Ik weet niet, dan mag je zelf erbij invullen wat het dan inhoudt. Maar het is natuurlijk wel hij heeft veel successen gehad. Maar ik vind hem wel echt bij de Formule 1 horen.
Ja.
Gewoon de manier hoe hij ermee bezig is. Hij is succesvol geweest natuurlijk ook, maar hoe hij erover praat. Ja, het zou wel weer wat actie voor wat actie zorgen. Ook onderling en met die teambaas.
Ja, zeker. Ja. Ik ben geen fan van hem, maar slechterikken horen ook bij Formule 1. Hè? Als hij dan een slechterik zou zijn. Ik bedoel, er is een en ander gebeurd natuurlijk. Maar het zou mooi zijn. Het is in ieder geval een kleurrijke man.
Ja, precies. En dat is eigenlijk wat wel leuk is. Want je hebt natuurlijk zo van die marketing mensen rondlopen. Die heel suf en saai alles volgens het boekje doen. Dus je hebt een paar van die mensen nodig.
Ja, en hij stak nadrukkelijk de loftrompet over Red Bull, hè, over de motor, over Ford. En dat was wel voor de race, dus op zich ook wel weer grappig.
Ja, maar ja, dat is ook Christian Horner. Hè? Ik bedoel, hij weet ook wel weer wat hij moet zeggen en zo. Dus het is ook wel weer politiek gestuurd, zo nu en dan. Ik persoonlijk mis ik hem nou niet in de Formule 1 of zo. Hij mag terugkomen, het zal mij niet in de weg zitten. Maar dat hij er niet is, daar wordt het ook niet minder van, vind ik. Want... Ik bedoel, dat hebben de mensen thuis niet zoveel boodschap aan misschien. Maar het werken bij Red Bull vind ik wel een stuk prettiger geworden dan toen hij er nog was. Toen was het meer een gesloten bolwerk.
Ja.
En sinds die Oostenrijkers daar wat een andere draai aan hebben gegeven. En er wat mensen weg zijn, waaronder Horner zelf vooral. Ja, zijn de werknemers van Red Bull ook veel relaxter, vind ik hoor. Ik vind het veel toegankelijker geworden.
Nee, zeker.
En zo.
Het was dus, Horner is een gevolg. Het was een beetje een Brits kliekje natuurlijk. Ja. Die elkaar de bal toespeelde.
Ja, dus ja, in die zin. Goed, ik zie hem sowieso niet zo snel terugkomen bij Alpine. Want dan was dat al lang in kan en kruiken geweest. En BYD, ja, dat moet eerst maar eens in de Formule 1 komen überhaupt. Dus ik denk dat het zo vaart nog niet zal lopen, om eerlijk te zijn. Want ik zie geen plek voor hem waar hij dan zo snel moet terugkomen. Als dat dus al gebeurt, dan op lange termijn.
Ja, ja. We gaan het zien. We hebben het over Formule 1.nl gehad. Waar we het er niet over gehad hebben, dat is mijn magazines. Dat is onze app voor onze abonnees. Hè. We hebben daar een prachtige aanbieding voor. MM Basic voor 1 euro per week. En daarmee kan je dan meer dan 25 magazines lezen. Nou, Jeroen, jij hebt mijn magazines al. Hè. Jij leest regelmatig via de app, weet ik.
Ik weet meer dus dan kan, alleen kan, van Formule 1. Dat klopt.
Ja, precies. Dus je kan het iedereen aanraden, neem ik aan.
Zeker.
Ja. En ook nu, hè, met de Tour en zo weer begonnen. Dus geweldig.
Ja, ja, want andere sportbladen die je kan lezen, onder andere Helden, ja. Fiets, Pro Cycling. Dus voor ieder wat wils, zou ik zeggen. Dus neem er eens een kijkje. Nou, dat brengt ons eigenlijk bij de volgende race. We hebben een weekendje niks en dan gaan we naar Spa-Francorchamps. Heel kort even, Jeroen. Wat voor race gaat dat worden? We hebben het al even gehad over energiebeheer en dat soort zaken. Maar ook als je kijkt naar de verhouding op de grid, wordt dat een 1-2'tje toch voor Mercedes?
Ja, dat niet per se. Dat zou wel moeten, maar dat zou je eigenlijk ook kunnen zeggen van Silverstone. En ik denk dat je ze heel goed kan vergelijken qua hoe snel de baan is, hoe je met de energie moet omgaan. Ja, Russell die stond er toch niet bij eigenlijk. Die wordt dan uiteindelijk tweede, maar Antonelli die rijdt gewoon weg bij de rest. Als je gewoon ziet hoe hij dat ook in de sprintrace deed. En uiteindelijk hij reed heel lang door in de hoofdrace. Maar ik denk als hij gewoon mee had gereden, dan had hij al ook op een gegeven moment de kop gepakt en weggereden. Dan moet eigenlijk Russell erachter zitten. Maar dat verwacht ik wel in Spa. Ja. Als Russell snel genoeg is.
Ja. Hey, en met wat voor gevoel gaat Max Verstappen straks weer in die auto kruipen? Want er zullen natuurlijk tussen nu en dat raceweekend in België, er zullen de nodige gesprekken plaatsvinden, neem ik aan.
Ja, absoluut. Ze gaan hem zeker vertellen dat het opgelost is. En dat moet hij maar geloven. En ik denk dat Max wel op een gegeven moment de knop gaat omzetten. Dat hij ook gewoon alles even overboord gooit en gewoon gaat zitten.
Het zal wel moeten, hè?
Het moet, ja. Je gaat ook niet voorzichtig de snelle bocht in, omdat je niet weet wat die vleugel doet. Nee. Dus die gaat wel uiteindelijk vertrouwen erop dat het, dat ze zeggen, nou, dit hebben we gevonden, dit ging er fout, dat gaat niet meer gebeuren.
Ja. Nee, maar dat ze dan ook naar hem luisteren, dat denk ik ook. Want ze hebben nu 2 keer niet naar hem geluisterd. En 2 keer kreeg hij gelijk. Dus ja, dan zou je zeggen, ezel en de steen en zo. Ik denk dat Red Bull zelf ook wel iets conservatiever wordt bij twijfel. En dat ze dan maar met Verstappen meegaan en wat hij ervan vindt. Ja. Dus dat lijkt me ook verstandig.
Ja, er zal sowieso snel duidelijkheid komen, denk ik. Want je hebt natuurlijk nog België, dan heb je Hongarije en dan de zomerstop. En dat is natuurlijk wel het moment dat je knopen gaat doorhakken over de toekomst. Ja. En als het dan eindigt in mineur, zeg maar, de eerste seizoenshelft met Oostenrijk, Silverstone, België, Hongarije en dat zijn allemaal tegenvallers en er is gedoe. Nou, dan weet ik wel welke kant het op gaat.
Ja, ja. Ja, klopt.
Nou, dan zijn we het eens.
Ja.
Nou, dan gaan we afsluiten. De voorspelling voor België duurt nog even, maar laten we even daarmee afsluiten. Jeroen?
Nou ja, ik denk gewoon Antonelli. Als hij geen pech heeft. En dan... het gaat misschien wel regenen, België. Maar het schijnt nog dat het best wel even een tijdje mooi weer blijft. Maar, nou ja, laten we zeggen Antonelli. Hamilton, Leclerc.
Ja, Gerard?
Nee, het is hetzelfde liedje als op Silverstone. Leclerc wint. En Antonelli dan tweede in plaats van Russell. En Hamilton derde.
Ja. Nou, ik denk dat we eindelijk een 1-2 voor vraag gaan krijgen. Hamilton, Leclerc en Antonelli.
Kijk.
En een uitvalbeurt voor Russell, zeg ik erbij.
Nou, top. Gaan we zien.
Dankjewel voor het kijken en het luisteren. Vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast-app. En voor het laatste nieuws ga je naar formule1.nl. Of je koopt natuurlijk Formule 1 Magazine.